Welkom bij Understanding Design, een podcast die gaat over wat dat ontwerpen nou eigenlijk is. Ik ben Janus Keller, de coördinator van het vak Understanding Design. En vandaag praten we met iemand met wie ik lesgeef, maar die ook nu gaat promoveren bij de TU Delft bij Industrieel Ontwerpen. En dat is Jeroen Koelen. Hallo Jeroen.
Hallo, ik ben Jeroen, lieve kindertje.
Hoi. En waar ga jij... Ja, nou, ze zijn wel wat volwassener hoor, onze doelgroep. Waar ga jij op promoveren? Waar ga je onderzoek naar doen binnen onze faculteit?
Nou, ik moest eerst denken van toen ik begon met studeren, toen vond ik iedereen die ging promoveren, had ik daar totaal geen beeld bij van wat het überhaupt is. En dat ik dat dan nu zelf doe, ik had het toen ik ging studeren nooit eigenlijk zin in, dus dat vind ik überhaupt al raar.
Ja.
Dus ik ga me heel erg verdiepen in één onderwerp, want het lijkt mij leuk om dat 4, 5 jaar lang te doen. Ja. Dat gaat over de hele early stages van startups.
Dus, de vroege fase van een start-up.
Ja, precies. Ja. Dus zeg maar vanaf het moment dat het idee er net wel, net niet is, hoe werkt dat precies?
Ja. En is dat dan nog wel ontwerpgerelateerd? Want daar gaat deze podcast over.
Ja, heel erg juist.
Ja, want gaat het dan over start-ups van ontwerpers of gaat het over het ontwerpen in een start-up?
Nou, dan komen we meteen bij een hele fundamentele vraag aan. Wat is ontwerpen? Zou je daar wat meer over kunnen zeggen? Nou, natuurlijk, ja, dat is een goede vraag. Eigenlijk is ontwerpen gewoon een hele natuurlijke reflex van een mens die optreedt op het moment dat hij een voorstelling maakt van een mogelijke toekomst.
Ja, ja.
En dat is eigenlijk wat ontwerpers continu doen. Hè? Met producten, dan verzinnen ze een mogelijke toekomst waar dat product in bestaat. En dan zijn we aan het ontwerpen. En dan mensen die denken dan meteen aan schetsen en zo. Hè? Want dan ben je dat mogelijke product aan het maken. Maar in principe, als jij een start-up aan het doen bent, dan ben je ook aan het nadenken van ja, goh, wat voor soort start-up moet dit zijn? En dan ben je eigenlijk ook een soort van aan het schetsen. Hè? Bijvoorbeeld je businessmodel aan het schetsen of je bent je product. Hè? Want uiteindelijk lever je als start-up vaak ook nog een product of een service. Dus er zitten eigenlijk, komen daar heel veel ontwerpprocessen in voor. Alleen je ziet dat dat nog niet als dusdanig wordt herkend. Dus dat je daar op een hele creatieve manier mee kan omgaan. Net zoals wij proberen op de faculteit uit te leggen.
Ja, ja, want in principe de hele start-up cultuur komt eigenlijk meer uit de business en engineering. Ja. Niet uit de creativiteit, toch? Of wel?
Nee, zeker niet. Nee, dan kom je echt bij bedrijfskunde, waarachtige bestuurskunde heet dat op de campus, vandaan van hele droge modellen waarin ze dan gaan meten wat zijn goede voorspelbare aspecten van een ondernemer, zodat de kans van slagen groter wordt. Ja. Dus dan weet je, als jij ouder bent, dan is de kans van slagen van jouw start-up groter. En daar heb je als je zegt, ja. In jouw geval weet ik het niet zeker, maar maar als je daar, dat is leuk om te weten, maar als jij zelf een start-up aan het doen bent, dan heb je daar helemaal niks aan.
Nee.
En eigenlijk zijn ze nu pas aan het achterkomen van, goh, wat, we hebben 30, 40 jaar bezig geweest, misschien nog wel langer, om dat soort theorieën van, hoe kan je dat voorspellen, te beschrijven. Maar heel erg informerend voor de praktijk is het niet. En je ziet daar de afgelopen
jaren. Het geeft geen handelingsperspectief. Je kan er
helemaal
niet op.
Niet. Nee.
Nee. Maar wat jij doet, is probeer je wel, als het ware, het zo te maken dat een start-up er iets mee kan.
Dat is een voorwaarde eigenlijk, omdat ik dus ook lesgeef hierover, is eigenlijk een voorwaarde dat het uiteindelijk een vorm krijgt dat ik het kan gebruiken in mijn lessen, zodat studenten zoals jullie beter kunnen leren hoe het is om te ondernemen en hoe je verstandig keuzes kan maken.
Ja, ja, en dat verhaal van ondernemen kan je eigenlijk niet lesgeven, dat moet je gewoon doen, hè? Dat is toch een eeuwig... Maar bij ontwerpen, is dat niet ook een beetje zo? Of is dat,
Ja, heel erg. Uiteindelijk is het makkelijkste om ontwerpen ook als een soort ambacht te zien.
Ja?
Waar je ook gewoon heel veel moet doen om het in de vingers te krijgen. En je ziet zeker bij de studenten die een bachelor hebben gedaan, en je geeft die een ontwerpopdracht ten opzichte van studenten die in het begin van hun bachelor zitten, dat die veel handiger zo'n ontwerpopdracht aanpakken. Enerzijds omdat ze het gewoon waarschijnlijk al 10, 20 keer gedaan hebben. En anderzijds omdat ze toch ook, en dat is iets wat ik moeilijk vond in het begin van mijn studie, is op een manier te kunnen kijken naar het proces zelf. En dat wordt door allerlei vakken wordt dat geïnformeerd van, hey, je bent eigenlijk in een designproces, realiseer je dat? Waar begin je mee in je designproces? En die hebben dus zo'n proces ook behalve gewoon door het te doen geïnternaliseerd. Sommige designers die overstijgen dat. En kunnen dan ook echt goed naar hun eigen proces kijken en dat ontwerpen.
Ja, ja, dus die zijn echt heel erg bewust zelf bezig met ja, reflecteren op hun eigen handelen. Dat,
ja, precies, ja.
Ja. Ja, want die hebben we al een paar keer langs gehad, dat idee van een soort reflecterende ontwerper.
Ja.
Maar wanneer merk je nou, bedoel, in principe, je hebt zelf ook, bent zelf ontwerper en je hebt ook start-ups gedaan.
Ja.
En wanneer heb je het gevoel dat je aan het ontwerpen bent en wanneer ben je andere dingen aan het doen?
Dat is een hele goede vraag. Heeft ook te maken met welke, hoe je het defineert. Hè? Dus toen ik mijn start-up deed, ik had toevallig vanochtend een praatje gegeven. En ik had even kort voor de luisteraar. Ik heb een start-up gehad waarin we het volgende idee hadden. We hebben een app en daarin kan je voor het geval dat je per ongeluk in één keer voor de bus komt, speciale informatie opslaan voor je nabestaanden die pas geunlocked wordt op het moment dat jij overlijdt. Dan moest je mensen aanwijzen, hè, bijvoorbeeld je vader en je vriendin. En als die dan allebei aangegeven van, goh, Jeroen is de pijp uit, dan pas werd die informatie vrijgegeven. Dat was het concept. En daar werd dus heel veel in zitten ontwerpen qua UX en flowtjes van, goh, op wat voor manier moet dat werken? En we hadden ook een designer waarmee ik samenwerkte. En daar was ik heel bewust aan het ontwerpen van, hey, we moeten een goede flow hebben. En we moeten, die first time use moet duidelijk zijn. Dus was ik heel bewust aan het ontwerpen. Maar ik moest ook bijvoorbeeld zorgen dat we PR kregen. En daar ben ik veel minder bewust aan het ontwerpen geweest. Want toen was het gewoon, oké, hoe krijg ik de lancering van deze app bij zoveel mogelijk mensen kenbaar? En toen ben ik gewoon gaan doen. Dus toen ben ik lijsten gaan maken van weblogs die dan over, toen waren weblogs nog een beetje een dingetje.
Ja.
En toen van wie schrijft erover, welke YouTubers schrijven erover, welke in kranten. En die ben ik gewoon gaan spammen met van, hey, we hebben deze app, is dat een leuk idee? En toen werd het een beetje opgepikt. Alleen dan wat je eigenlijk aan het doen bent door het te doen, is een lanceringsstrategie aan het ontwerpen. Alleen ik was daar helemaal niet mee bezig dat ik dat aan het ontwerpen was, want ik was dat gewoon aan het doen.
Was het doelloos aan het doen eigenlijk?
Nou, wel met een doel, maar niet bewust dat het een ontwerpactiviteit was ook te delen. Ja. En ik denk dat dat iets is wat eigenlijk die twee modus van heel bewust een flow ontwerpen versus ik ga gewoon zorgen dat ik resultaat krijg. Maar eigenlijk ben je dan toch steeds iets aan het ontwerpen. Dat een beetje de twee verschillende modi zijn die je kan vinden bij jonge designers. Hè. Dus dan krijgen ze een case en dan moeten ze een product ontwerpen. En sommigen zullen alleen maar bezig zijn met het product. En gewoon zoveel mogelijk gaan doen zonder daar al te reflectief mee bezig te zijn, wat een manier is. Ja. Maar een andere manier is dus om veel bewuster in dat proces te staan en daar wat stapsgewijzer doorheen te lopen. En ik denk dat, in ieder geval dat is iets wat bij mij pas heel laat is gaan vallen want ik heb in Eindhoven mijn bachelor gedaan, industrial design. En toen was ik ook...
Oh, ook!
Ja, en in Delft een master. En toen was ik echt alleen maar bezig met, ik kan gewoon vette producten maken, want ik ben briljant. Ik vond mijn ideeën waren super. Dus die ging ik maar ontwerpen. En ik was helemaal niet zoveel bezig met mijn designproces of met mijn eerste project wat ik daar deed, zei mijn coach ook van, ik heb geen designproces gezien. Dat was er ook niet echt. Dus dat is iets wat me wel eens bijgebleven. Om op dat niveau naar jezelf kunnen kijken, dat best wel krachtig kan zijn.
Ja. Dus dat is echt wel een soort die bewustheid daarvan.
Ja.
En dan de volgende vraag die ik altijd stel is, komen dus nu allemaal eerstejaars studenten binnen en die weten nog niet wat wij hier allemaal doen. En als je nou één concrete tip zou willen geven, een boek, een film, activiteit, om beter te begrijpen wat dat ontwerpen nou is, wat zou je ze dan aanraden?
Het was misschien wel handig geweest als je deze vraag van tevoren had gegeven. Dan had ik er even...
Ja.
Nee, dat heeft hij gewoon gedaan hoor. Ik heb hier... Kijk, één belangrijk ding wat ik zou aanraden. En dat is sowieso een kort YouTube filmpje. En het gaat over het concept The Job to be Done. En het idee daarachter is... En dat zou je in het filmpje van Clayton Christensen... God hebben ze ziel. Er zijn een hele slimme man rondom innovatie.
Die is laatst overleden.
Ja. Ook bekend van de Innovators Dilemma over disruptieve innovatie. Maar die zegt dus eigenlijk, wij huren, op het moment dat wij een product uitkiezen om te gebruiken, dan huren we dat eigenlijk in op eenzelfde manier als wij iemand zouden aannemen voor een bepaalde job in een bedrijf.
Oh, ja.
Dus, en dan zegt hij eigenlijk van, soms huur jij, you hire a banana for a certain job. Sometimes you hire a coffee for a certain job. En vanuit die methodiek of die manier ernaar te kijken, dan kan je op een best wel droge manier ook heel goed interviews gaan doen om te kijken van, goh, wat is nou die job waar mensen dit product voor inhuren? En, ja. Want op het moment dat een product niet goed is in die job, dan wordt hij niet nog een keer ingehuurd. En het is dus een manier om te kijken naar klantbehoeftes. Maar het voordeel is dat als je er op deze manier naar kijkt, dat je soms onderliggende behoeftes kan laten zien. Dus de job to be done van een spijker in de muur hangen, dat is van de hamer is de spijker in de muur te krijgen. Maar de overarching job to be done, dat is waarschijnlijk
een schilderij
ophangen. Maar eigenlijk is overarching dan weer van mijn woonkamer kunnen genieten. Je hebt dus altijd een bepaalde layering van jobs to be done. En uiteindelijk...
Dus dan ga je elke keer vragen waarom. He, dus waarom pak je die hamer? Ja. En dan ga je hoger.
Ik denk dat er maar heel weinig mensen zijn die daadwerkelijk het leuk vinden om een spijker in een muur te rammen. Ik denk dat heel veel mensen dat ten behoeve van iets anders doet. Maar op het moment dat je weet dat het een related job to be done is, oftewel get it over with, dat informeert jouw designactiviteit echt super. Terwijl op het moment dat jij weet dat iemand zegt van ja, ik vind het heel leuk om gewoon te klussen. Nou, dan kan je een hele elaborate spijkersysteem maken waar iemand een uur mee bezig is, omdat hij dat leuk vindt. En die behoeftes te begrijpen van goh, mensen gebruiken een product om iets te bereiken. En wat is dat iets dan precies? Om daar op een conceptuele manier over na te kunnen denken. Dat missen heel veel studenten soms nog, merk ik. En er is
een... Ja, want wij leren die job to be done, leren wij niet aan onze studenten, toch?
Soms wel over behoeftes of problemen. Er wordt veel over problemen gepraat. Alleen een probleem is vaak een obstakel in de weg van het behalen van jouw job to be done. En jouw oplossing die jij ontwerpt, die moet inderdaad een probleem oplossen. Maar dan weet je nog niet welke job to be done die oplost. En op het moment dat jij nieuwe manieren van echt innovatief wil bezig zijn, dan is het hebben van een job to be done die losstaat van het probleem wat je hebt, kan soms heel erg creatieve momenten, creatieve manieren
opwekken. Ja, kan je plotseling associëren op andere niveaus.
Ja, dat is dat voorbeeld wat ze hadden bij, ik weet niet meer welk bedrijf het was, maar dat was in Amerika. En dat wat er gebeurde, dat in de winter bevroren, omdat zij hele harde grond hebben of gewoon niet goed investeren in hun infrastructuur, dat die kabels die boven op die palen gingen, die bevroren dan. En dan was de verbinding minder goed of werd de stroom minder goed toegevoegd.
Ja.
Alleen het was te duur. Het was dus te koud. Dus alle oplossingen die mensen... Het probleem was te koud. Dus alle oplossingen waren, we moeten het verwarmen op een manier. Alleen het was een keer in een workshop. Zat er een vrouw en die kwam uit Afrika, als ik me niet vergis. En die zat echt gewoon een klein dorpje in Afrika. En wat ze vertelde zij, ja, ik weet nog van dat ze af en toe kwamen de voedselpakketten met de helikopter gebracht. Op het moment dat die helikopter landde, was alles in de omgeving werd weggeblazen. Wat nou als je gewoon met die helikopter over die kabels heen vliegt, zodat dat ijzer afschudt en dat het dan weer goed is. Dus de job to be done was niet het ijs verwarmen. Nee, de job to be done was get rid of the ice. En zij kon daardoor, omdat zij gewoon op een vrij hoog niveau naar die job to be done keek, kon zij dat bewerkstelligen eigenlijk. Uiteindelijk hebben ze dit geprobeerd en werkt het volgens mij niet helemaal in de praktijk. Maar het gaat er veel meer om dat als je die job to be done, en volgens mij heeft Steve Jobs dat wel eens gezegd over een probleem. Als je je probleem heel goed defineert, dan heb je eigenlijk je oplossing al. Maar ik wil daaraan toevoegen is van als jij je job to be done op een relevant niveau kan neerzetten, unlock dat heel veel creativiteit.
Ja. Dus dan word je creatiever van. Want ik moest gelijk denken aan die website You Had One Job. En daar zie je allemaal mensen, toch?
Ah ja, precies. Maar dat is dat mensen de kantjes ervan aflopen, toch?
Nou nee, vooral dan zie je een deur die niet werkt, weet je wel. Dus allerlei oplossingen die gewoon fotootjes van plaatjes van dat.
Oh zo, ja.
En die had ik laatst voorbij zien komen, want toen probeerde iemand het verschil tussen UX en UI uit te leggen. Mm-hmm. En toen had hij bij UI was het een glijbaan met een kindje. Ja, ik zal het filmpje misschien maar moeten delen. Maar een kindje wat dan een glijbaan die als het ware eindigt in een paal. Weet je, zodat iedereen die naar beneden glijdt zijn hoofd stoot. Ja, dat is niet goed. Hè? Ja. Maar dan bij UX hadden ze een hele mooie glijbaan op een heuvel. Maar iedereen was van de heuvel aan het afglijden in plaats van de glijbanen. En dat was slechte UX. Ja. Ik vond dat eigenlijk heel goed. Ik bedoel, ik vond er niks mis mee. Ja. Ik zou heel tevreden zijn. Als ik een heuvel zou maken waar mensen zouden af... En dat ze mijn glijbaan niet gebruiken, zou ik denken, nou, best. Ja. Als ze maar plezier hebben.
Ja.
Toch, die kinderen?
Ja, dan wel. Maar dan kan je je afvragen of je die glijbaan überhaupt gebouwd zou moeten.
Ja. Precies. Maar misschien zonder die glijbaan waren die kinderen niet vanaf de zijkant gaan glijden. Maar dat is een beetje de...
Ja.
Dus je hebt als het ware iets geïntroduceerd wat de norm is. En de kinderen zijn normeloos en die gaan daar op een andere manier mee om.
Ja, precies. Ja. En maar dat is eigenlijk, dat is eigenlijk wel hetzelfde als met die job to be done. Van wat zijn nou andere manieren om dat te bereiken? Er was ook zo'n geinige case uit India. Daar heb je natuurlijk heel veel arme mensen die niet altijd een ijskast kunnen betalen. En toen dacht iemand van, als we nou zo'n budget ijskast maken voor een paar tientjes, kunnen we daar dan niet, want die markt is vrij groot, kunnen we dan niet iets grote markt aanboren eigenlijk? Maar wat waren ze vergeten? You hire someone for that job, or you hire a product for that job, zeggen ze dan. Dus je huurt iemand in voor die job. Maar er zit een komma achter die zin. Er zijn altijd verschillende kandidaten die je niet altijd in dezelfde hoek kiest. Dus zij hadden misschien wel een mini-vriezertje gemaakt voor $60. Maar die arme mensen, want ja, India is gewoon 20% onder de armoedegrens. Die hadden
geen stroom.
Die hadden geen stroom. Twee, de stroom die was onbetrouwbaar. En toen dachten ze, weet je wat we daarmee doen? Dan zetten we een batterij in de vriezer dat hij er doorheen kan doen. Oké. Maar ze hadden ook gewoon andere technieken om dingen koud te houden. Dus ze hebben een techniek die heet de pot-in-pot techniek. Dan doe je een pot, een stuk aarde, weer een pot. Dat werkt als een soort koelbox. En daar konden ze hun voedsel in koud houden. Of wat ze deden met melk, nou dan kookten ze hun melk en was die lang houdbaar. Of ze kopen hun producten alleen voor de dag die ze nodig hebben. Wij gebruiken onze ijskast ook omdat we gewoon heel slecht zijn in plannen eigenlijk. En
ja.
Dus dat is een luxe probleem. En je ziet dus eigenlijk dat zij dus in de interviews dat soort red flags, want die hebben ze gewoon genegeerd hebben. Dus mensen zeggen, ik heb al een oplossing voor mijn probleem. Dus ik heb een solution voor mijn job to be done. En dan zegt iemand, daar ga ik toch iets voor je maken. Ja, en dat is gigantisch geflopt.
Ja, maar dat zie je heel veel. Hè? Dat is een gevaar voor ontwerpers, als je verliefd wordt op je oplossing.
Ja, de bekende innovators bias wordt die genoemd. Hè? Maar ik heb het zelf gedaan.
Zelf, hè?
Bij mijn start-up. We hadden een idee. Dat idee was min of meer af. Dan gingen we dat articuleren. Hè? Dus dan gingen we het uittekenen. Maar ja, als het idee af is, dan is het articuleren nooit zo moeilijk. Die flow verzin je zo, dat is geen probleem. Ja. En ik ging wel interviews doen, maar ik was eigenlijk niet aan het luisteren of het idee nog slecht was. En sterker nog, ik had mij voorgedaan als een jonge dame op een bepaald vrouwenforum en ook als een man op een mannenforum. En er waren best wel gevraagd van, goh, wat doen jullie rondom het topic van de dood? En er waren best wel mensen die zeiden, nou, ik heb gewoon een Google Drive op Dropbox een bestandje en mijn vriend die weet dat die er staat. Oftewel, ze hebben het is geen app, het is niet dezelfde productcategorie, een app, nee, maar een Word document. Doet de job to be done ook hartstikke prima. Sterker nog, dat is de grootste concurrent. En misschien ook wel de reden dat die hele app en mijn start-up is gefaald. Omdat er gewoon een hartstikke prima alternatief beschikbaar was.
Ja. Ja, dus nou, mooi dat je ook even je eigen mislukkingen aanhaalt. Ik heb zelf nog wel van die dingen dat ik vroeger, ik had altijd wel ideeën en die werden dan daarna gerealiseerd. Dus ik heb ooit een keer bij KPN gezegd van, moeten jullie niet, en dan hebben we het over
1912, net voor het oude stemrecht werd ingevoerd.
Ja, dat is oud, hoor. Zei ik tegen KPN, moeten jullie niet e-mail via het web aanbieden? En toen zeiden ze, ja, maar daar kunnen we toch geen geld aan verdienen? Toen zei ik, nee, daar heb je wel gelijk in. En nu is dat natuurlijk Gmail en webmail. Maar KPN had er ook nooit geld aan kunnen verdienen, volgens mij.
Nee, je ziet dat is wel grappig, is dat soms ook wel vergeten wordt, is dat uiteindelijk hebben we het over ondernemerschap. En in sommige definities is een ondernemer is gewoon een man of een vrouw die voelt, hé, hier zit ergens een kans om een verandering te doen waar ik waarde mee kan creëren voor mensen. Hè? Dus er staat een opportunity achterna. Designers doen min of meer hetzelfde. Die voelen dat er een opportunity is in het maken van een product die een oplossing biedt aan mensen. Het enige nadeel is wat ik wel eens zie, is dat mensen de afwezigheid van een bepaald product zien als een directe kans. He, dus er was nog geen, he, dat heb ik ook gedaan, er was nog geen app om dat in te regelen. Maar dat betekent niet dat er een app moet zijn om dit te regelen. He, dus er is zo'n bekend gezegde van, could we do this? Nee, dat is de verkeerde vraag. Should we do this? En hoe kom je daar op een handige manier achter of het verstandig is om zoiets te bouwen? En als je, op het moment dat jij die vraag aan jezelf stelt, van goh, is this a problem worth solving? Heel vaak En dat zul je gaan zien, want jullie zijn allemaal eerstejaars. Jullie gaan een hoop oplossingen, problemen toegespeeld krijgen. Waar misschien de beste conclusie wel is, volgens mij moet je dit niet met een product oplossen. Volgens mij moet je dit probleem überhaupt niet zo willen oplossen. En het is dan eigenlijk aan... En ik zou jullie eigenlijk aan willen moedigen om de rebel te zijn en te zeggen van ja, sorry, maar ik heb mijn analyse gedaan, ik heb wat proberen te ontwerpen, dit is niet handig om zo te doen en dat terug te geven aan jouw coach. En, zeg, en op het moment dat ze gaan klagen, zeg dan maar dat Jeroen Koelis je gestuurd heeft, dan kom ik jullie helpen in de discussie.
En dan mogen ze mij ook wel
even. Ja, dat is ook goed.
Of bellen, dat doen we niet meer, maar
ja. E-mail of een ander archaïs medium.
Heel mooi. We zijn door die 20 minuten heen, dus hiermee is het einde van de podcast. Mm-hmm. Ik had gezegd 15 plus of min 5 minuten.
Dus, oh, ik dacht 30.
Nee.
Alle goede verhalen nog bewaard natuurlijk.
Ja, die komen in de aftershow. Goed. Volgende week heb ik weer, want jij bent iemand van binnen de TU. Volgende keer ga ik weer iemand vragen van buiten. Ja. En dan, maar voor nu bedankt.
Moet je ook nog iets zeggen van deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door Squarespace of
iemand? Nee, of door TU Delft of door.
Nee, geen idee. Nou, hartstikke leuk dat jullie geluisterd hebben. En wil je op de hoogte blijven van dingen die ik doe, voeg me dan even toe op LinkedIn. Want daar post ik mijn artikelen en dingen die te maken hebben met entrepreneurship en design.
Die zal ik ook in de description zetten, die link.